Hoofdstuk 84. Vrede zij u. Wanneer de twee discipelen Jeruzalem bereiken, gaan ze de stad binnen door de Oosterse poort, die bij de feestelijke gelegenheden 's nachts is geopend. De huizen zijn donker en stil, maar in het licht van de opkomende maan vinden de reizigers hun weg door de smalle straten. Ze gaan naar de opperzaal waar Jezus de uren van de laatste avond voor zijn dood heeft doorgebracht. Zij weten dat zij hier hun broeders kunnen vinden. Hoewel het laat is, weten ze dat de discipelen niet zullen gaan slapen voordat zij met zekerheid hebben vernomen wat er met het lichaam van hun Heer is gebeurd. Ze merken dat de deur van de zaal zorgvuldig is gegrendeld. Ze kloppen om te worden binnengelaten, maar er komt geen antwoord. Alles is stil. Dan noemen ze hun namen. De deur wordt voorzichtig geopend en ze gaan naar binnen. En ongezien gaat er nog iemand met hun mee naar binnen. En dan wordt de deur weer vergrendeld om spionnen te weren. De reizigers treffen allen in verrassende opwektheid aan. De stemmen van diegenen die zich in het vertrek bevinden, breken los in dankzegging en lof zeggende: De Heere is waarlijk opgewekt en is aan Simon verschenen. Lucas 24, vers 34. Dan vertellen de twee reizigers, hijgend vanwege de haast waarmee zij gereisd hebben, het hele verhaal hoe Jezus aan hen verschenen is. Ze hebben dit juist beëindigd en enkelen zeggen dat ze het niet kunnen geloven, aangezien het te mooi is om waar te zijn, als, zie, een ander voor hen staat. Ieders oog wordt op de vreemdeling gericht. Niemand heeft geklopt om te worden binnengelaten. Geen voetstap is gehoord. De discipelen zijn geschrokken en vragen zich af wat dit betekent. Dan horen zij een stem die geen ander is dan de stem van hun meester. Helder en duidelijk komen de woorden over zijn lippen: Vrede zij u. Johannes 20, vers 19. En zij werden ontzet en verschrikt en meenden een geest aanschouwen. Doch hij zeide tot hen: Waarom zijt gij ontsteld en waarom komen er overwegingen op in uw hart? Ziet mijn handen en mijn voeten, dat ik het zelf ben. Betast mij en ziet dat de geest geen vlees en beenderen heeft, zoals gij ziet dat ik heb. En bij dit woord toonde hij hun zijn handen en voeten. Lucas 24, vers 37 tot en met 40. Zij aanschouwden de handen en voeten die geschonden waren door de wrede spijkers. Zij herkenden zijn stem, die was als geen andere stem die zij ooit hadden gehoord. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zei hij tot hen: Hebt gij hier iets te eten? Zij reikte hem een stuk van de gebakken vis toe, en hij nam het en at het voor hun ogen. Lucas 24, vers 41 tot en met 43. De discipelen waren verblijd toen ze de Heere zagen. Johannes 20, vers 20. Geloof en vreugde namen de plaats in van ongeloof, en met gevoelens die niet in woorden konden worden uitgedrukt, beleden zij hun verrezen heiland. Bij de geboorte van Jezus verkondigde de engel: Vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. En nu, bij zijn eerste verschijning aan zijn discipelen, na zijn opstanding, richt de heiland zich tot hen met dezelfde woorden: Vrede zij u. Johannes 20, vers 19. Jezus is altijd bereid door zijn woord vrede te geven aan zielen die met twijfel en vrees zijn beladen. Hij wacht op ons dat wij de deur van ons hart voor hem zullen openen en zeggen: Blijf bij ons. Hij zegt: Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met mij. Openbaring 3, vers 20. De opstanding van Christus was een zinnenbeeld van de uiteindelijke opstanding van allen die in hem slapen. Het gelaat van de opgestane heiland, zijn optreden, zijn woorden, waren alle vertrouwd voor de discipelen. Zoals Jezus verrees uit de dood, zo zullen zij die in hem slapen weer opstaan. Wij zullen onze vrienden herkennen zoals de discipelen Jezus herkenden. Al mogen zij in dit sterfelijke leven mismaakt geweest zijn, of ziek, of misvormd, zij zullen weer gezond en volmaakt gevormd verrijzen. Maar in hun verheerlijkte lichaam zal hun persoonlijkheid volkomen bewaard blijven. Dan zullen wij kennen zoals wij gekend zijn, 1 Korinthe 13, vers 12. In het gelaat, stralend van het licht dat van het gelaat van Jezus komt, zullen wij het trekken herkennen van diegene die wij lief hebben. Toen Jezus aan zijn discipelen verscheen, herinnerde hij hen aan de woorden die hij voor zijn dood tot hen had gesproken, dat alles moest worden vervuld wat in de wet van Mozes en in de profeten en in de psalmen van hem was geschreven. Toen opende hij hun verstand, zodat zij de schriften begrepen, en hij zei tot hen, aldus staat er geschreven dat de Christus moest lijden en ten derde dagen opstaan uit de doden, en dat in zijn naam gepredikt moest worden bekering tot vergeving van zonden aan alle volken, te beginnen bij Jeruzalem. Gij zijt getuigen van deze dingen. Lucas 24, vers 45 tot 48. De discipelen begonnen de aard en de draagwijdte van hun werk in te zien. Ze zouden de heerlijke waarheden die Christus aan hen had toevertrouwd aan de wereld moeten verkondigen. De gebeurtenissen uit zijn leven, zijn dood en opstanding, de profetieën die naar deze gebeurtenissen wezen, de heiligheid van de wet van God, de geheimen van het verlossingsplan, de macht van Jezus om de zonde te vergeven, al deze dingen waren zij getuigen en zij moesten ze aan de hele wereld bekendmaken. Zij moesten het evangelie van vrede en zaligheid door bekering en de macht van de heiland verkondigen. En na dit gezegd te hebben, blies hij op hen en zeide tot hen, ontvang de Heilige Geest. Wie gij hun zonde kwijtscheldt, die zijn ze kwijtgescholden. Wie gij ze toerekent, die zijn ze toegerekend. Johannes 20, vers 22 en 23. De Heilige Geest was nog niet volkomen geopenbaard, want Christus was nog niet verheerlijkt. De overvloedige uitstorting van de Geest vond eerst plaats na de hemelvaart van Christus. Pas toen zij deze ontvangen hadden, konden de discipelen de opdracht vervullen het evangelie aan de wereld te prediken. Maar de Geest werd hun nu voor een bijzonder doel gegeven. Voordat de discipelen hun officiële plichten konden vervullen in verband met de gemeente, blies Christus zijn Geest op hen. Hij vertrouwde hun de meest geheiligde waarheid toe en hij verlangde de nadruk te leggen op het feit dat zonder de Heilige Geest dit werk niet kon worden verricht. De Heilige Geest is de adem van het geestelijk leven in de ziel. Het toebedelen van de Geest is het toebedelen van het lichaam van Christus. Degene die dit ontvangt, bekleedt hij met de eigenschappen van Christus. Alleen zij die op deze wijze door God onderwezen zijn, zij die de innerlijke werking van de Geest bezitten en in wiens leven het leven van Christus wordt geopenbaard, mogen als zijn vertegenwoordiger dienst doen in het belang van de gemeente. Wie gij hun zonde kwijtscheldt, zei Jezus, die zijn ze kwijtgescholden. Wie gij ze toerekent, die zijn ze toegerekend. Johannes 20, vers 23. Christus geeft hier aan niemand het recht om over anderen te oordelen. In de bergrede verbood hij dit. Dit recht behoort God toe, maar op de gemeenten als organisatie legt hij de verantwoordelijkheid voor de afzonderlijke leden. Tegenover degenen die in zonde vallen, heeft de gemeente een plicht te waarschuwen, te onderrichten en, indien mogelijk, te herstellen. Wederleg, bestraf en bemoedig, zegt de Heeren, met alle langmoedigheid en onderrichting. 2 Timotheus 4, vers 2. Treed getrouw op tegen verkeerde werken. Waarschuw iedere ziel die zich in gevaar bevindt. Laat niemand zichzelf misleiden. Noem de zonde bij zijn ware naam. Verkondig wat God gezegd heeft betreffende liegen, sabbatschending, stelen, afgodendienst en andere verkeerde dingen. Wie dergelijke dingen bedrijven, zullen het koninkrijk van God niet beërven. Galaten 5, vers 21. Indien zij volharden in de zonde, wordt het oordeel dat zij aan de hand van Gods woord hebben uitgesproken in de hemel bevestigd. Door de zonde te verkiezen, verloochenen zij Christus. En de gemeente moet tonen dat zij haar goedkeuring niet hecht aan hun daden, anders zal zij zelf haar Heere oneer aandoen. Zij moet over de zonde zeggen wat God daarover zegt. Zij moet deze behandelen zoals God het heeft voorgeschreven en haar optreden wordt in de hemel bekrachtigd. Hij die het gezag van de kerk minacht, minacht het gezag van Christus zelf. Maar er is ook een lichter zijde aan dit beeld. Wie gij een zonde kwijtscheldt, die zijn ze kwijtgescholden. Laat deze gedachte worden hooggehouden. Laat bij het werken voor de dwalende ieders oog op Christus gericht zijn. Laat de herders op tedere wijze zorgen voor de kudde uit de weide van de Heere. Laat ze tot de dwalende spreken over de vergevende genade van de Heiland. Laten ze de zonde aanmoedigen om berouw te tonen en te geloven in Hem die kan vergeven. Laten ze verklaren op gezag van Gods woord, indien wij onze zonde belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. 1 Johannes 1 vers 9. Alle die berouw hebben, ontvangen de verzekering, Hij zal zich wederom over ons ontfermen. Hij zal onze ongerechtigheden vertreden. Ja, gij zult onze zonde werpen in de diepte der zee. Micha 7 vers 19. Laat de berouwvolle zondaar met dankbare harten door de gemeente worden aanvaard. Laat de berouwvolle zondaar uit de duisternis van het ongeloof tot het licht van geloof en gerechtigheid worden geleid. Laat zijn bevende hand in de liefhebbende hand van Jezus worden gelegd. Een dergelijke vergeving wordt in de hemel bekrachtigd. Slechts in deze zin heeft de gemeente de macht de zondaar te vergeven. Vergeving van zonde kan alleen worden verkregen door de verdiensten van Christus. Aan geen mens, ook aan geen organisatie van mensen, is de macht gegeven om een ziel van schuld te bevrijden. Christus gaf zijn discipelen de opdracht om in zijn naam aan alle volken vergeving van zonde te prediken, maar aan hemzelf werd niet de macht gegeven om de smet der zonde uit te wissen. De naam van Jezus is de enige naam de mensen gegeven, waardoor wij behouden moeten worden. Handelingen 4 vers 12. Toen Jezus voor het eerste maal aan zijn discipelen in de opperzaal verscheen, was Thomas niet bij hen. Hij hoorde de berichten van de anderen en ontving overvloedige bewijzen dat Jezus was opgestaan. Maar somberheid en ongeloof vervulden zijn hart. Toen hij de discipelen over de heerlijke verschijningen van de verrezen heiland hoorde spreken, dompelde dit hem in nog diepere wanhoop. Indien Jezus werkelijk uit de dood was verrezen, konden zij verder niet hopen op een letterlijk aards koninkrijk. En het wondde zijn ijdelheid te denken dat de meester zich zou openbaren aan al zijn discipelen behalve aan hem. Hij was vastbesloten niet te geloven, en een week lang tobde hij over zijn rampzalige toestand, die nog donkerder scheen door de tegenstelling met de hoop en het geloof van zijn broeders. Gedurende deze periode verklaarde hij meerdere malen, indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagels, en mijn vinger niet steek in de plaats der nagels, en mijn hand niet steek in zijn zijde, zou ik geenszins geloven. Johannes 20 vers 25. Hij wilde niet zien door de ogen van zijn broeders, of een geloof koesteren dat berustte op hun getuigenis. Hij had zijn Heere vurig lief, maar hij had toegestaan dat naijver en ongeloof bezit nam van zijn geest en hart. Een aantal discipelen maakten nu de vertrouwende opperzaal tot een tijdelijk tehuis, en 's avonds kwamen ze allen, behalve Thomas, daar samen. Op een avond besloot Thomas de anderen op te zoeken. Ondanks zijn ongeloof had hij een flauwe hoop dat het goede nieuws waar was. Terwijl de discipelen hun avondmaaltijd gebruikten, spraken zij over de bewijzen die Christus hun in de profetie had gegeven. Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren en hij stond in hun midden en zei, vrede zij u. Johannes 20 vers 26. Hij wendde zich tot Thomas en zei, breng uw vinger hier en zie mijn handen en breng uw hand en steek deze in mijn zijde en wees niet ongelovig, maar gelovig. Johannes 20 vers 27. Deze woorden toonden aan dat hij op de hoogte was van de gedachten en woorden van Thomas. De twijfelende discipel wist dat gedurende een week niet één van zijn metgezellen Jezus had gezien. Ze hadden de meester niet over zijn ongeloof kunnen vertellen. Hij herkende hem die voor hem stond als zijn Heere. Hij verlangde geen verder bewijs. Zijn hart sprong op van vreugden en wierp zich aan de voeten van Jezus terwijl hij uitriep, mijn Heere en mijn God! Johannes 20, vers 28. Jezus aanvaarde zijn belijdenis, maar berispte op liefdevolle wijze zijn ongeloof. Omdat gij mij gezien hebt, hebt gij geloofd. Zalig zij die niet gezien hebben en toch geloven. Johannes 20, vers 29. Het geloof van Thomas zou voor Christus welgevalliger zijn geweest, indien hij gewillig was geweest te geloven op het getuigenis van zijn broeders. Indien de wereld nu het voorbeeld van Thomas zou volgen, dan zou niemand geloven en niemand behouden worden. Want alle die Christus aannemen, moeten dat doen door het getuigenis van anderen. Velen die in twijfel zijn, verontschuldigen zichzelf door te zeggen dat, indien zij de bewijzen zouden hebben die Thomas van zijn metgezellen ontving, zij zouden geloven. Zij beseffen niet dat zij niet alleen dat bewijs hebben, maar veel meer. Velen die, zoals Thomas deed, wachten tot alle reden tot twijfel is weggenomen, zullen nooit hun verlangen verwezenlijkt zien. Zij raken langzamerhand vast in hun ongeloof. Zij die zichzelf eraan wennen naar de sombere zijde te kijken en te mopperen en te klagen, weten niet wat zij doen. Zij zaaien het zaad van twijfel en ze zullen een oogst van twijfel binnenhalen. In een tijd waarin geloof en vertrouwen uiterst belangrijk zijn, zullen velen op deze wijze bemerken dat ze niet de macht hebben om te hopen en te geloven. Door zijn optreden tegenover Thomas gaf Jezus een les aan zijn volgelingen. Zijn voorbeeld toonde aan hoe wij mensen moeten behandelen wiens geloof zwak is en die hun twijfel tot iets belangrijks maken. Jezus overstelpte Thomas niet met verwijten. Hij ging ook niet met hem redetwisten. Maar hij openbaarde zichzelf aan de twijfelaar. Thomas was bijzonder onredelijk geweest door voorwaarden te stellen voor zijn geloof. Maar Jezus brak alle hindernissen af door zijn overvloedige liefde en tegemoetkomendheid. Ongeloof wordt zelden door redetwisten overwonnen. Het wordt daardoor eerder in een verdedigende positie gebracht en vindt nieuwe steun en verontschuldigingen. Maar laat Jezus in zijn liefde en genade geopenbaard worden als de gekruisigde heiland. Dan zal van vele lippen die eens onwillig waren, de belijdenis van Thomas worden gehoord. Mijn Heren, mijn God, Johannes 20, vers 29.